En dat is een spannend onderwerp. Zoals gezegd, een slechte bidstond is niet om door te komen, maar een goede bidstond is vitamine voor de ziel. En je moet er dan bij zeggen dat een hele hoop bidstonden vaak een erg dof effect hebben, omdat het toch op een verkeerde manier gehanteerd wordt, dat machtige wapen van gebed door een hele hoop. Maar laten we eerst die Psalm 149 zingen. Voor u die wel eens op een echte goede bidstond bent geweest, waar de geest zeer machtig werkzaam was, dan weet u ook dat een echte goede bidstond, nou, dat is een heerlijke belevenis. Het is jammer dat we vaak de smaak er niet van te pakken krijgen, omdat vaak een bidstond zo vrolijk is, van dat iedereen een beetje knus voor zichzelf een gebed uitspreekt en dat we vaak niet tot die lofprijzingen, tot die voorbeelden komen die de Bijbel als mogelijkheid geeft. Dus eerst die Psalm 149. Halleluja, zing de Heer een nieuw lied. Zijn lof in de gemeente der vromen, Israël verheugen zich in zijn maker. Laten de kinderen van Zion juichen over hun koning. Laten zij zijn naam loven met rijdans en psalm zingen met tamboerijn en citer. Want de Heer heeft een welbehagen in zijn volk. Hij kroont de ootmoedigen met heil. Laten de vromen juichen met eerbetoon, jubelen op hun legersteden. De lofverheffingen God zijn in hun keel. Een tweesnijdend zwaard is in hun hand. Om wraak te oefenen aan de volken, bestraffingen aan de natieën. Om hun koningen met ketenen te binden en hun edelen met ijzeren boeien, om het beschreven vonnis aan hen te voltrekken, dat is de luister niet van God alleen, maar van al zijn gunstgenoten. Halleluja. Dat betekent dat wij het vonnis van de Heer via lofprijzing en gebed mogen voltrekken. Dat we koningen machtigen mogen binden in het gebed. Dat we edelen, je zou bijna zeggen parlementsleden, we hebben niet zoveel edelen meer, kunnen binden. Ik denk dan aan een vrouw in Jeruzalem die op een gegeven moment een senator wegbad uit zijn positie als chairman van de Foreign Relations Committee, in ieder geval van het Buitenlands Zaken Senaatscomité, waar hij voorzitter van was en die nogal erg veel ten nadele van Israël had gedaan. En dat zij op een gegeven moment in Jezus naam, die man als het ware bond, zei: Heer, ik bid hem weg van zijn positie. En dat jaar werd hij ook niet herkozen. Dus er staat hier wat, als je dat werkelijk gaat opnemen. Ik wil nog wel even, wat dat betreft, u voorhouden, dat eerste gedeelte is allemaal van die lofprijzing. Loven met rijdans, juichen, psalm zingen. En er staat er later de vrome juichen met eerbetoon en jubelen op hun legersteden. Moet je eens voorstellen dat je dat op je bed gaat doen. Halleluja, op je bed. Moet je niet de dikke muren hebben van je flat. Anders zegt je buurman, hey, ik wil slapen. Maar als je daadwerkelijk gaat lezen wat hier staat, dan is het eigenlijk bijna niet meer in te passen in ons moderne leven. Je kan natuurlijk wel vroom gaan lezen. Maar als je dat gaat lezen, dan staat er niet alleen, laten ze Psalm 102 vers 3 zingen. Daar staat veel meer dan alleen een psalm of een niet zingen. Daar staat juichen met eerbetoon, daar staat jubelen, de lofverheffingen God zijn in hun keel. En dan komt er dus, na dat hele stuk over de lofprijzing, staat daar dan een stuk over het zwaard is in hun hand. Dan gaan ze ook iets doen. Dan gaan ze niet alleen maar een lied zingen of lofprijzingen. En bij een goede lofprijzing, ik heb dat in Rotterdam meegemaakt, misschien moeten we straks nog een paar lieden gaan zingen, maar daar wilde helemaal geen boodschap komen. Ik weet niet of je dat wel eens mee hebt gemaakt. Je kan dan op een gegeven moment zeggen, nou ja, we hebben 3 of 4 lieden die we moeten zingen en dan gaan we over tot bidstond en dan de prediking van het woord. Maar dat kan ook op een gegeven moment doorkruist worden door de Heilige Geest. En in Rotterdam, terwijl ik helemaal niet er zo van hou, omdat het zo nou de gewone zaak is om liederen op te geven, was daar zo'n lofprijzing. Je kon bijna niks anders doen dan. de Heer loven. Ik heb allerlei liederen, heb ik eigenlijk iedere keer weer opgegeven. En toen zijn we vanuit de lofprijzing zo in het gebed gestoken. Zonder prediking. En dat is toch een merkwaardige bidstond geworden. Waar er iets los was gemaakt opeens. Los over de mensen. Ook een lofprijzing, jammer genoeg, kan soms ons nog niet losmaken. Omdat we toch ergens nog een beetje, wat ik dan zeg, vromig, bedeesd, misschien toch ook wel met stemming erbij zetten. Maar ik geloof dat als hier staat met rijdans, laten we maar eerlijk zijn, met rijdans lopen door de kamer. Ik weet niet of je wel eens een bid stond waar echt vrijheid is, maar de ene die zal misschien knielen en de andere die zegt, oh Heer, die loopt zo op en neer. En een ander die heeft een zammer, dan is waar de geest is hier is vrijheid. Dan hoef je niet het gevoel te hebben, dan moet ik zo zitten. Nee, ik denk dan aan Arie de Carpentier, die werkte onder de doofstommen in Libanon. Geweldig fijne christen, vanuit Nederland daar naartoe is gegaan. Ook verbonden met ons in de NEM. En die moet daar alles met gebaren duidelijk maken. En die zei, een katholiek voor een doofstomme, dat is dit. En dat is een Jood. Maar wat is nou een protestant? Is dat een protestant voor de doofstom is? Wat zegt dat? Dat is een protestant. Ingetogen. Dat heet bij de doofstomme taal een protestant. En ik geloof dat ergens daar zoiets mee gezegd wordt. Nou hoef ik me niet altijd wil te gaan doen, maar als ik deze psalm lees, dan moet ik er wel bij zeggen, daar staat zo'n volheid van bewoordingen, daar kunnen de meeste zangdiensten niet in ingepast worden. Rijdans, jubel, juichen, lofverheffing in hun keel, nog liggen ze na te zingen op hun bed, nou dan zeggen we, in de samenkomst willen we nog wel eens flink zielen, zingen maar als je dan eindelijk op je bed leeft. Nou. Dus daar staat toch iets. Maar het wonderlijke is, dat hebben we ook op Rotterdam, in Rotterdam eigenlijk toch wel ergens ervaren, dat als je in die lofprijzing echt wil induiken, dan komt ook dat tweede stuk veel gemakkelijker vrij, dat er dan beslissingen worden genomen in de hemelse gewesten, want de Heer troont op de lofzangen van zijn volk, dat je dan veel makkelijker tot die volle beden kan komen, zoals het in de psalm staat, wie lof offert, eert mij en baant mij, zegt God, een weg, dat ik hem mijn heil doe zien. Dus ergens is de lofprijzing een wapen. Ik heb daar in de laatste brief over geschreven, voor diegenen die in het Gave Westen van meebidden, met de honderden mensen die dus ongeveer een uur per week willen afzonden voor het gebed voor Nederland en nog echt op de bressen wil staan, heb ik in die brief geschreven hoe eigenlijk de lofprijzing een wapen kan zijn. Henk Binnendijk heeft er eigenlijk iets van verteld, toen hij het over die rondgang van Jericho had vanmorgen, en zei op een gegeven moment, het niet alleen door het gebed, maar door het juichen en de lofprijzing vielen die muren. Nou zijn er twee soorten van lofprijzing. Je kan de Heer danken en loven voor een verhoring. Maar je kan ook in de lofprijzing gaan om die verhoring te zien. Dus de lofprijzing is een dankzegging aan de Heer. Maar de lofprijzing kan ook eigenlijk een wapen zijn van de Heer in de mond van de gelovigen tegen zijn vijanden. Het verhaal van Jozef had, ik geloof dat 2 Kronieken 20 is, daar is dat heel duidelijk, dat de Heer op een gegeven moment zegt, gij zult stil zijn, en zet nou de priesters en de levieten maar naar voren, en dan staat er dat zij de Heer met krachtige stem moeten loven. En dat op het moment dat ze gaan loven en prijzen, zet de Heer een aanval in tegen de vijanden, en worden de vijanden van Israël ook verslagen. Hetzelfde gebeurt natuurlijk in Jericho. Dus de lofprijzing kan een heel duidelijk wapen zijn. Ik hoop dat het goed is dat we dat vasthouden, want het gebed heeft zoveel kleuren. Soms moet je bidden en wenen. Soms moet je bidden en volharden. En soms moet je bidden en vasten. En soms moet je bidden en waken. En soms moet je bidden en juichen. En ik kan u niet vertellen wanneer u bidden moet juichen en wanneer u bidden en vasten. Dat is nou precies wat je eigenlijk iedere keer weer toetsen. Aftoetsen van de Heer moet ontvangen. Wat wonderlijk was toen in Rotterdam er niets eigenlijk vrij kwam. Dan alleen maar lofprijs, lofprijs, lofprijs. En toen dat gebed. En het was wonderlijk. Toen ik naar huis reed, was het nog lofprijs. En toen is er ook iets gebeurd. Diezelfde avond. Het is niet zo dat je dat als een trucje in gaat bouwen. Zegt, jongens, goede wedstrijd moet je altijd met 20 minuten lofprijzen beginnen. Dat is normaal. Ik lees in de Bijbel psalmen. Wat dat betreft is het een heerlijk boek. In de Bijbel staan psalmen waar... waar David begint met ik kreun voor u Heer, ik zoek u in een dorstig land, begint helemaal niet met de lofprijzing. En aan het eind van de psalmen van David staat er, hier eindigen de psalmen, op de gebeden staat er, hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isi. Nou, als u uw gebedsleven een klein beetje parallel mag leggen met de psalmen van David, dan hoeft u dus niet vlijtig altijd met de lofprijzing te beginnen, want alle psalmen beginnen niet met de Heers goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Het is wel waar dat de Heers goede tierenheid in eeuwigheid, maar soms begint het precies zoals Henk al vanmorgen zei, soms moet je beginnen waar je in je gevoelsleven bent. Och Heer, waar bent u? Waarom hebt gij mij verlaten en andere psalmen heel anders beginnen dan met de lofprijs? En waarom zeg ik dit? Omdat we er geen truc van kunnen maken. We kunnen niet zeggen, nou, als we nou maar lofprijzen, kunnen we met dat zwaard dus lekker het vonnis van de Heer voltrekken. Het is iets wat de Heer moet geven. Maar het is goed dat we weten dat die verschillende facetten er zijn. Ik heb in de strijd om, in de gebed om van acht, ben ik het meest aangesproken door die maanden heen, door eigenlijk het gebed van Mozes, Aaron en Hur. Het volharden met één zaak bezig zijn. He, bijna soms tegen de klip op. Als je dat nog eens weer een lijnpoging is geweest. En dat je maar vast bleef houden. Vasten en iedere keer weer opnieuw. En dan is het raar. Want je komt ergens in de spanning. De Heer zegt, meen niet dat u door uw vele woorden verhoord zal worden. En toch, aan de andere kant zegt de Heer. Hoe zal de Heere God, de rechtvaardige rechter, hen niet schielijk verhoren die dag en nacht tot hem roepen. Dus daar ligt ergens een heidense herhaling van dat je maar denkt, bidden, 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 bidden. En als ik nou maar heel veel gebidden heb, dan hoort de Heere God er. Dus ergens een heidens gebruik. Alsof, hè, als je nou, ik heb al een uur gebeden. Dan denk ik aan die man die helemaal klaar was voor een hele lange poos bidden. Die had zo'n kussentje onder zijn arm en een glas water. En dat is waar ik ga eigenlijk door bidden. En die ging er zo op die kussentjes en dan had hij zo'n glas water waar hij uren bidden. En na één uur, ja, toen zei opeens de Heer, je mag wel doorgaan, maar ik heb je gebed verhoord. Hij had echt zich zo voorgenomen om zo'n hele nacht, als het ware, door te gaan ploeden. Ik vind het kostelijk verhaal. Je kan niet van tevoren zeggen, nou gaan we zo'n nacht bidden. Ja, misschien kan je het wel zeggen. Maar op een gegeven moment moet je dan ook de soepelheid hebben dat om 4 uur zegt, het is goed. Het is goed. Moet je opeens vrede hebben. Zeg, jongens, zullen we naar huis? Ja. Gebed weg is dan opeens ook weg. Dus het is een leven. Het is niet iets wat je kan leren in een soort boek. Ja, je kan er wel een boek over lezen. Maar uiteindelijk is het iets wat de Heilige Geest moet werken op het moment zelf. Zegt de Bijbel ook, wij weten niet wat wij zullen bidden naar behoren. Maar de Geest pleit in ons naar de wil van God. En nou moet ik er wel bij zeggen dat een van onze grootste problemen, vooral als we in goede christelijke kringen lang verzeild raken, is dat we het veel te goed denken te weten. De meeste bidstonden ontsporen soms, omdat we denken dat we de talenkanons kennen. Och Heer, en dan beginnen we al. En de een die bidt altijd voor Israël. En de andere die bidt altijd misschien voor zijn zieke tante. En iedereen bidt. En aan het eind hebben we naar elkaars gebeden gehoord. En dat heet dan een bidstond. En dan zeg ik niet dat dat zondig of fout is. Maar lieve mensen. Als het gebed, het gezamenlijk gebed, zo'n kracht is. Dan is één van de allerbelangrijkste dingen. Is dat we misschien eens wat stiller worden. Om te horen waarvoor we dan moeten bidden. Zodat we het van de Heer ontvangen. En dat we dat wat we weten dat Hij voor ons legt. Dat we daarmee door mogen gaan. Nou, zal ik u een voorbeeld geven. Ik was in Rotterdam. En ik heb daar voorgesteld. Dat daar, er waren allerlei mensen die daar dus kwamen. Het was een avond speciaal over het gebed. Hoewel ik alleen maar aan het eind misschien 20 of 25 minuten over het gebed heb gesproken. Omdat we zoveel lofprijzing in het gebed zelf hadden gedaan. Maar dat heeft de avond verder geloof ik niet gestoord. Dan alleen voor enkelen die de wat te luidruchtige sfeer misschien te pinksterachtig overkwam. Ik heb daar als een van de dingen genoemd als mogelijkheden. Ik zei, misschien wil de Heer dat deze bidgroep, of deze mensen, samen zullen komen om te gaan bidden voor burgemeester van der Lauw. Nou, ik weet niet of u veel van burgemeester van der Lauw weet, maar als u iets weet, dan weet u dat dat nou niet één van de beste burgemeesters van Rotterdam is. En dat je natuurlijk wel kan ach en wee kan klagen, maar dat op een gegeven moment wij in Christus de lakens uitdelen. En dat je op een gegeven moment zegt, hier, we hebben zo'n kracht. Wat moeten we doen met deze man? Nou, stel je voor dat de Heer dat zo op hun hart zou leggen en bevestigen. Dat zij door moeten gaan bidden voor burgemeester van der Lauw. En dat ze daar zo mee bezig moeten zijn dat ze zeggen... En dan komen er heel veel vragen, want als je daar heel consequent voor gaat bidden, nou dan komt er een hoop gaan bij kijken. Want hoe ga je dan bidden voor die man? Je kan wel zeggen de hele tijd, Heer, bekeer hem. Nou, dat kan je een paar keer zeggen, dan wordt het een herhaling. Dus hoe ga je dan met z'n allen, als je één punt zo van de Heer krijgt, van jullie hebben als taak, ik heb net gehoord van iemand die al 24 jaar, Tante Jo geloof ik, gebeden voor iemand. En eindelijk is die tot geloof. Maar hoe ga je dan als een terrier je vast... Als ik een Rotterdammer zou zijn, zou ik het een machtig gebedsonderwerp vinden. Ik denk dan aan Cliff Richards, die grote popzinger, net zo bekend in Engeland als Elvis Presley in Amerika, die daar tot geloof is gekomen. En die nu nog duizenden jongeren in de Albert Hall het getuigenis van Christus geeft. En in filmen van Billy Graham mee mag spelen. Die opeens volkomen veranderd is. Waarom burgemeester van der Lauw? Maar welke bidgroep zet er continu zijn tanden in? Zo zijn tanden in dat ze zegt, Heer, dat is onze gebedsopdracht. En we zullen erbij blijven totdat het gebeurt. Maar dan kan je niet alleen maar bidden van, Heer, we willen dat u dit doet. Maar dan moet je gaan vragen, Heer, wilt u dat wij er iets aan doen? Want het zou mij heel goed kunnen voorstellen dat de Heer opeens twee zusters of twee broeders of een echtpaar in die bidgroep aanwijst. Jullie moeten naartoe. Zoals Nathan en David. Dan heb je een hele bidstond nodig om dat te verifiëren. Om dat te zien bevestigd worden. Zij, Heer, we hebben eigenlijk een woord gekregen. Er wordt door een zuster gezegd, er moeten twee van ons naartoe. Maar hoe moeten we daar aan toe? Moeten we, welk boek moeten we mee? Moeten we het boek nemen, De Kruis en de Asfaltjungle? Wat wilt u dan? Moeten we vermanend toespreken of liefdevol? Want één mens die liefdevol toespreekt, nou dat is net de verkeerde weg. Want die heeft al zoveel over lievigheid gehoord. Fijn hoor kindje, fijn. Die heeft een vermaning nodig. Maar een ander mens, die misschien van een gereformeerde bondsachtergrond, en die hem een vermaning geeft, die zegt, weer zo'n zwarte. En die heeft juist liefde nodig. Dus dan moet je nog helemaal bidden. Dan zeg je, Heer, wat verwoord moeten we dan geven. Nou, dan heb je een hele tijd van om echt te horen dat je er allemaal als bidsel zegt, nou, broeder en zuster, jullie gaan er, hier moeten we er nog een dag voor vasten, jullie gaan er naartoe, bel burgemeestersbureau op en vraag om een afspraak. En die zal zeggen, ja, maar waar heb je het over? We hebben het over dat bidden. Dat consequent, serieus, met een zaak bezig, totdat het voorbij is. Totdat God het antwoord heeft gegeven. Maar weet je wat wij doen? Gisteren ook weer meegemaakt. We bidden voor de grootste onderwerpen. Was gisteren in een bid stond, en er, ik bedoel deze bid stond niet, maar nou, er werd gebeden voor o Heer, geef bekeerde verpleegsters en doktoren. Dat is één gebed. Nou, dat is mijn gebed, zeg. En een ander bad, Heer, en het onderwijs. En nou, daar gingen wat onderwerpen de revue langs. En als je nou in zo'n bidstond bent, en je hoort zulke, je zou ook zeggen, Heer, bekeer heel Holland. En moet iemand zeggen, ja, Heer, amen. Nou zeg, dan moeten we even nuchter zijn. Als we dan na al ons vroom gedoe, dan elkaar aankijken naar zo'n bidstond en zeggen, zuster, geloof je nou dat heel Holland zich gaat bekeren? Dan moeten we eigenlijk allemaal zeggen, nee. Dus het is een ongelovig gebed. Ongelovig, omdat we te veel hooi op ons vork hebben. Doordat we wel dingen die we met taal zeggen, ja, dat is toch wel goed om daarvoor te bidden, maar niet hebben doorgebeden. Als er in Richmond een groep is die 8 maanden moet bidden, totdat ze het revij ziet komen, in en elke avond, in Richmond, dan moeten wij een beetje wat dat betreft, ja, minder hooi op onze vork, hè, maar dat afbidden. Ik kan me heel goed voorstellen als ik in Rotterdam zou zijn, dat ik zeg, hier, ik moet denken aan die non in Alkmaar, die had dan gehoord, dat Eroscentrum, dat zou eerst geopend worden in een oud-katholiek klooster. En die non, die werkte daar zo heerlijk onder de hoertjes en de haven, de gastarbeiders. En die hoorden ervan en die zei, in Alkmaar stond ze op, ze zei, we hebben er tegen gebeden. En ze zegt, hier, daar komen ze niet aan. En dat ging niet door. En toen gingen ze naar een groot schip. En ze zei, hier, ook niet in dat schip. En in het schip ging in de fik. Dus het Eroscentrum kon ook niet in het schip. Ja, dat is echt wel. Ik vond het echt zo heerlijk. Dat mens, dat sprak zo lekker. Als een keno. En op een gegeven moment zei ze, ja, nou willen ze de waag hebben. Maar we zijn ook weer met de waag bezig. Ze moeten wel zeggen, maar dat Eroscentrum, dat krijgt nergens een huis. Maar gelukkig zijn er nog mensen die daar op de bres gaan staan. En zeiden, ja, en ik ben naar Van de Lauw toegegaan. Ik moest hem ergens anders over spreken. En toen zei, wie bent u? Ja, ik ben zuster, Cecilia zelf een andere naam. Zuster Cecilia, oh, zei hij. En ja, en ik wil u dat en dat vertellen. Toen zei hij, nou, dat zullen we dan wel zien. Hij zegt, ja, dat zullen we zeker zien. Ik vond het machtig. Eén zuster, één non. Wat zijn er vaak zonde. We lezen de verhalen van Nathan. We zeggen dat we groter zijn dan de grootste profeten. In ieder geval, als u het niet zegt, dan mag ik het u zeggen. Want Jezus zegt, niemand is groter uit de maagd of uit een vrouw gekomen dan Johannes de Doper. Met andere woorden, hij noemde Johannes de Doper groter dan alle andere profeten. Hij zegt, voorwaar, niemand is groter dan Johannes de Doper. En dan zegt Christus erbij, maar ik zeg u, dat de kleinste in het koninkrijk groter is dan hem. Dat betekent dat in status, hoe ongelooflijk het ook klinkt, u groter bent dan een Jeremia. Groter dan een Mozes. Zelfs al zou u zich de kleinste wedergeborene in het koninkrijk van God. Maar we leven vaak als slappe knechten. We leven helemaal niet als zoon en een dochter. Weet u, er is iets wonderlijks. Dat in de Bijbel staat er natuurlijk, wees krachtig in de Heer en in de sterkte van zijn kracht. Maar de profeten, die noemden zich niet zelf de zoon van God. De dochter van God. En voordat u ergens binnenkomt, zegt, wie bent u? Oh, ik ben gereformeerd, maar met een pinkstertip. Altijd. En nu, ik ben baptist, maar wij gaan naar de VNA, Wiekers. Fijn. Ja. En nu, ik ben nog hervormd, maar we zijn tot een dieper geloofsleven gekomen. En nu, ik ben een zoon van de schepper. Pardon? Ik ben een zoon van de schepper. Een dochter van de schepper. Wat voor groep is dat? Maar dat zeggen we bijna niet, laten we eerlijk zijn. We hebben allemaal van die afgetrokken naampjes. Slappe namen. Maar de mooie namen die God ons geeft, heilige zonen, ziet welk een liefde de Vader u gegeven heeft. Dat gij kinderen van God genaamd mocht worden. We hebben heel, in onze jeugd, sinds onze Soestdijktijd tenminste, hebben we wel eens tennis gespeeld met leden van het Koninklijk Huis. En die worden dan Koninklijke Hoogheid genoemd. Koninklijke Hoogheid. En ik kan me voorstellen dat als ze dan op het potty zitten, hè, 2 jaar of anderhalf, dat je zegt, die worden groot met eigenlijk het, ja, meteen al worden ze dat in de school gezet, dat ze prinses zijn, dat ze Koninklijke Hoogheid zijn. En daar leven ze eigenlijk ook naar. Omdat iedereen dat tegen hen zegt, ja, gaan ze ook anders op het paard zitten. Prinses Beatrix, die ziet dat er niet zo op. Dat is gek, als je iedereen je zegt prinses te zijn, dan ga je er ook naar leven. Dat is heel mooi. Er zit een bescherming in de goede naam jezelf te geven. Als ik opeens directeur ben, dan kom je ook niet binnen zo. Directeur, dat is gek, een goede naam helpt toch een enorm. Mensen zeggen, wat is er nou een naam? Dat is een ontzettend belangrijk. Als jij je alleen maar een christen voelt, af een van de velen, dan ben je alleen maar een christen, niet goed bedoeld. Het kan misschien hard klinken, maar het is hoe je in het geloof gaat staan in de rijkdom die de Heer geeft. Als je zegt, Heere God, is dat nou echt waar? Dat ik uw zoon ben? Uw dochter? Dat de kleinste in het koninkrijk van God, want de profeet Jeremia heeft, zo ik de Bijbel goed ken, en gelezen heb, nooit zichzelf de zoon van God genoemd. Ook Samuel niet. Zelfs Mozes niet. Dat was dienstknecht van God. Want jij kan meer zeggen dan één van de oud-testamentische profeten ooit heeft gedurfd. Dus dan is het ook theologisch, als ik het zo mag zeggen, waar dat de minste in het koninkrijk groter is. Maar zo voelen we ons niet. Laat maar eerlijk zijn, als Mozes hier met zijn grote witte haar, of hoe hij de aard heeft gezien, kwam er zo, Mozes. Dan zou je naar huis gaan, nou dan had je een verhaal. Zijn moeder, weet u wie er was? Mozes. Ja, Mozes. Geweldig. Ik heb hem nog aan het eind van de samenkomst een hand gegeven. Ja, dus zo zou het zijn. En eigenlijk zou Mozes zeggen, een hele zaal vol met zonen en dochteren van mijn God. En zo voelen we ons niet. God moet tranen huilen in de hemel. Over ons. Over ons slappe niveautje. Dat we als gelovigen zelden hebben gepakt. Wat staat hier? Dat wij het vonnis van God kunnen voltrekken, dit staat er dan aan het einde, is de luister van al zijn gunstgenoten. Een van de grootste moeilijkheden die Christus heeft gehad, en heeft hij ook waarschijnlijk een van de meeste tijd aan besteed, als je de evangelie goed leest, is om geloof te inspireren. Tegenovergestelde doen wij. Als hij dat brood breekt, dan had hij kunnen zeggen, nou laat maar naar mij over. Maar hij heeft het meegegeven. Hij zei, delen jullie het uit. Als hij over de golven loopt, dan zegt hij tegen Petrus, als Petrus dan zegt, mag ik dat ook doen? Ik vind het eigenlijk zo heerlijk. Ik heb al eens gezegd, er was helemaal geen geestelijke reden voor hem, voor Petrus, om over de golven te gaan lopen. Er was niemand die een traktaatje kon geven. Het was echt een beetje showen. Ja, dat was helemaal geen geestelijke reden. Hij zei, mag ik het ook doen? En wij zouden heel christelijk hebben gezegd, Petrus, er is helemaal geen noodzaak voor. Jij noem maar in de boot. Ja. En Jezus die zegt, ja, kom maar op. Hoe gaat hij nou? Ik denk dat hij zo al tegen die anderen zegt, Machtig, joh! Ja, die had een verhaal. Stel je voor dat je op het IJsselmeer had gelopen. En je komt dan in een samenkomst van hele aardige christenen. En dat je denkt, jongens, je zou het moeten weten. Ik stapte er net even over het IJsselmeer. Maar je zou je verhaal bijna aan de beste christen niet kwijt kunnen. Ze zou gewoon zeggen, nou ja, dat is niet voor vandaag meer. Dus, eigenlijk heeft Jezus hun gelokt. Een heerlijke Heer die we hebben. Heeft hun gelokt. Heeft iedere keer hem weer gelokt. Heeft gezegd, hetzelfde wat ik kan doen, kunnen jullie doen. Natuurlijk, verspreid over de gemeente. Niet ieder heeft de gaaf van genezen. Niet ieder heeft de gaaf van profetie. Niet ieder. Maar hij heeft het verspreid. Hij heeft hem meegenomen. Hij heeft hem bemoedigd in het geloof. Hij heeft hun bemoedigd om iets meer te doen dan gewoon mensen. En in het gebedsleven mogen we dus dingen beslechten voor de Heer. En als je daar heel nadrukkelijk mee bezig bent, dan wil de Heer ook degene die bidt als instrument gebruiken om dat antwoord te geven wat je hem gevraagd hebt. Dus ik zou me heel goed voor kunnen stellen, om nog even bij Rotterdam te blijven, dat als de Rotterdamse zonen en dochteren van God de Heer vragen voor een bekering van Telau, moet je eens voorstellen wat er zou gebeuren als Telau zich bekeerde. En uiteindelijk is het maar één ziel. Het is inderdaad wel een kluif huiswerk. Want als je dat echt binnen gaat doen, dan zitten zoveel vragen aan van hoe moet je die man bespelen? Moet je eerst weken er alleen maar voor bidden voordat je benadert? En als je hem dan benadert, wie moet het dan doen? Moet er dus eerst een boek of een brief naar hem toe? Ik kwam in Doetinchem en daar had ik dus nogal veel over het gebed voor de formatie. Dat was al weken geleden, of maanden, formatie gesproken. En over Van Acht en over wat wij voelden over Van Acht. En er was daar een zuster en die was daar zo door bevestigd. Zei ze, ik dacht dat ik de enige was, maar ik heb zoveel vannacht moeten bidden. En zei ze, God heeft me op haar hart gegeven dat ik naar mevrouw Van Acht moest schrijven. Om haar te zeggen dat dat zij biddend achter haar man, minister Van Acht, moest gaan staan. En zij wist dat zo zeker. Ze zei, maar ik weet helemaal niet waar die man woont. Nou, dat wist ik wel. Dus ik kon die vrouw helpen. Maar ik vond het ergens zo wonderlijk dat die vrouw los van iemand anders zelf had gehoord naar Van Acht moeten zijn. En dat zie je al, mensen die bewust met een zaak bezig zijn. Die zijn niet alleen van een afstand bezig. Die worden opeens instrument voor hun eigen gebed. Die worden opeens deelgenoot van dat waarvoor ze bidden. En dat betekent niet dat we allemaal naar de binnenhof hoeven. Nou, als u krijgt straks wel, zou je dat willen, een mogelijkheid om iets te doen, landelijk. Maar dan moet u uw naam en adres opgeven, dan krijgt u wel te horen, want we zijn namelijk met een landelijke actie over de abortus bezig, die waarschijnlijk door televisie, krant en pers en radio over heel Nederland zal uitgezaaid worden. Zoals wij denken. En als u daarover wil horen, dan zou u zich in ieder geval moeten opgeven voor het gaat adres aan Front voor Nederland. Want dan kunt u meebidden, ook met de anderen. We hadden gisteren een samenkomst van het gebedsfront in Amersfoort, vlak voordat ik hier kwam. En daar was een zuster, de vrouw van een onze medewerkers in het centrum, in Voorthuizen. En die kreeg, ik weet niet of het een visioen was of een woord, maar de Heer liet er heel duidelijk zien. Nou, het is bijna ongelooflijk. Maar ik geloof dat het eenmaal gebeuren gaat. En ik heb het nu hier gezegd en dan kunt u het testen. Of het inderdaad in de toekomst zal gebeuren. Maar die kreeg een woord dat de Heer Van Acht één keer naar één van onze samenkomsten zou brengen. Ze zag hem gewoon binnenkomen. Gewoon neer. En ze zei, Heer, als het werkelijk van u is, wilt u dat dan bevestigen? En op een gegeven moment in de middag hebben wij, dat is zo wonderlijk, als je de Heer laat leiden, dan ga je allemaal gekke dingen doen. Ja, gekke dingen daarmee bedoel ik. Dingen die verrassend zijn. Dus op een gegeven moment had ik het gevoel dat we als samenkomst in ieder geval met het gelaat of in de geest gewend zijn naar Den Haag, waar die eerste kabinetsvergadering was, dat we van 8 moesten zegenen. Dus we mogen zegenen. We hebben gezegd, Heer, we zegenen vannacht. We zegenen vannacht. En alle ministers, recht om me heen, of we hebben hem gezegend. Niet alleen maar voor gebeden, maar gezegend. Dat kan op zichzelf weer een ander facet van het gebedsleven zijn. En ik had dat zelf meegemaakt in Wolfenbüttel, toen een zuster in de Heer in de Bijbelschool daar van Wolfenbüttel opeens zei, de Heer heeft mij gezegd, we moeten Helmoet Schmid zegenen. Dat is weer wat anders dan bidden voor Helmoet Schmid. Zegenen. Dus een zegen losmaken in de hemelse rust. Heer, we zegenen die man in Jezus naam. Jezus zegt het ook. Zegen wie u vervloeken. Vervloekt van achter ons gelukkig niet. Maar dat laat zien, er is een ander facet dan alleen maar bidden. Maar goed, tijdens dat zegenen van 8 kreeg een andere zuster een visioen. En die zag van 8 met een glimlach bij ons binnenkomen en neerzitten. En schreef dat op een briefje. Dus na de pauze las ik een briefje. Ik zei, dat is een zuster geweest. Die heeft ik heb het nog. Tijdens het gezamenlijk bidden en zegenen, met name voor van 8, liet de Heer mij onze nieuwe minister-president zien binnenkomen bij ons hier. Met een stralend gezicht, als zijnde een van ons. Of beter gezegd, als Gods kind. Dit ter bemoediging, om dankend door te gaan met bidden. Zuster, zo en zo. Ik lees dat voor. En die andere zuster, dus de vrouw van onze medewerker, die zegt, mag ik even iets zeggen? Ik heb hetzelfde van de Heer gekregen, maar ik zei, Heer, als het waar is, laat het dan ook iemand anders zien. Nou, u begrijpt wat er gebeurde. Dus, we hebben de Heer, een klapoffering gebracht. Zoals dat een clapoffering, zoals de Amerikanen zeggen. Let's give Lord clapoffering. En mijn Nederlands moet dan nog leren, want we klappen vaak alleen maar voor mensen die dan iets moois op het podium hebben gedaan. Maar je mag best de Heer beklappen, want ze zegt, zingt en jubelt en klapt in de hand. En als je dat dus in wil brengen, misschien is het wel goed om dat nog hier te zeggen. Ik geloof dat de sympathisanten van een Ajax-wedstrijd vaak veel meer liefde voor elkaar hebben dan wij als christen onderling. Want als die zichzelf een beetje laten gaan, als er een goal wordt gemaakt, dan zeggen ze, ze zijn helemaal goed, jongen. Heeft u ooit gehoord dat een sympathisant van dezelfde voetbalclub dan een ander zegt, doe niet zo gek, het is alleen maar een stukje leer dat niet ging. Ja, heeft u ooit gehoord, ze verslikken zich bijna in een knakworst. En dat zijn dezelfde Nederlanders die zeggen, ja, maar wij Nederlanders zijn wat nuchter, wij zijn niet zo pinkstrachtig. Ja, dat moet zo waardig zijn. Het is gewoon omdat we gebonden zijn. En omdat het uiteindelijk ons hart vaak niet mag raken, ik zeg het voorzichtig. En onder de christenen zit je in die zin, jammer genoeg, soms minder goed dan op de tribune van Ajax. Want op de tribune van Ajax zou je nooit die kilheid als iemand eens goed gaat juichen. Maar, of zelf, maar in de kerk, oh wee, als je te hard gaat bedienen. Begrijpt u? We moeten wat vrijer durven zijn. We moeten dus ook eens, als we samen zijn, durven te gaan juichen en prijzen en loven. En de Heer zijn gang laten gaan in de lofprijs. En dan gebeurt er ook wat. Want dan komt er opeens uit die lofprijzing een voorbeden. En die voorbeden die gaat zich concentreren op een bepaald punt. Ik heb u al gezegd dat dat hele bepaalde punten kan. Bijvoorbeeld het binden van de Kremlin. Want dat is in Engeland gebeurd. Het binden van de Kremlin. Of de bekering van een burgemeester. Of de vakbonden werkelijk bebidden als het gaat in de plaats over Utrecht. En ik geloof dus dat dan er dingen ook kunnen gaan gebeuren. Ik heb dus al iets gezegd over de lofprijzing als wapen. Luisteren. Voor het goede onderwerp, dus niet zomaar beginnen te bidden. Misschien is het toch nog goed om ter verduidelijking nog iets erover te zeggen. Voor in de meeste bidstonden wordt er voor te veel onderwerpen gebeden. En ik geloof dat als je eerlijk bent, dat je nooit als je voor te veel onderwerpen bidt, het kan soms wel eens goed zijn om het als het ware bij de Heer op een gegeven moment weer te leggen. Maar als je dan zou zeggen aan het eind van de bidstond, nou dan zijn er voor 20 of misschien zelfs min onderwerpen gebeden. Ik bedoel nou niet om lofprijzing, maar echt als je dus voor dingen hebt gebeden, dan zou je dan eigenlijk eerlijkheidshalve naar elkaar moeten zeggen, nou is dit nou... Kunnen we dit nou laten in de hand van de Heer? Dan moet je op een gegeven moment zeggen, er zijn bepaalde zaken waar je voor door moet bidden. En zou je dus veel beter een bidstond op een bepaald punt, en daar moet je op luisteren, gaan bidden wat de Heer absoluut op je hart legt. En dan kom ik hier. Soms luisteren. Maar er zijn twee manieren van luisteren. Luisteren met deze oren. In het VNA weekend van de kerst. En luisteren met die diepe oren. Wat wordt hier gezegd? Zou God bedoelen dat het hele werk van VNA een Jozef voorbereidingswerk in Nederland wordt? Wat zegt de Heer? We kunnen het de Heer geven ons gezegend weekend. Maar de Heer weet precies wat hij wil. Hij weet precies wat hij wil met één werk en met een ander werk. Wat heeft hij gezegd? Wat wil hij van Fena? Waarom moest ik spreken over Jozef? Waarom vond het weerklank? Dan zeg ik niet dat we allemaal Jozefjes moeten worden, maar ik geloof wel dat het mogelijk zou zijn dat God van dit werk laat uitgaan deze Jozef voorbereiding gedacht. En misschien wil de Heer wel een gemeente hier geven die dat verder gaat uitwerken. Want er is een grote zegen in de bescherming van een gemeente. Weekenden die lopen weer uit. Eigenlijk wat ik u zeg voor een hele hoop moet u thuis waar gaan maken. Zoek maar 2 of 3 bidders op en begin maar. Ja, want zo ligt het. Want u bent straks hier niet. Misschien bent u vanavond dan weer thuis en dan zit u. Wat doet u dan met al die waarheden die u heeft gehoord? Hoe gaat u die inpassen? Tot welke gemeente worden? Als je in een killer kerk gaat zitten en is er oké. Nou, hij moet juichen en rijdans van. Nou, ik zal maar eens op gaan staan. En dan... Hoe ga je het in praktijk brengen? Of zeg je nou, aardig. En legt het neer en na een jaar ben je kwijt. Hoe ga je dat nou in je leven? Waarom zit je hier anders? Hoe ga je dat dan in je leven inpassen? Ga je dan zeggen, Heer, wat is nou de bidgroep die deze dingen in praktijk kan brengen? Want de meeste bidsten, laten we eerlijk zijn, die bidden ieder hun gebedje. En sommige gebeden horen in de binnenkamers, lieve mensen. Als we gezamenlijk bidden, moeten we voor gezamenlijke onderwerpen bidden. Maar als ik hier een persoonlijke nood, dat je zegt, nou, ik moet eens een keer met die zuster biechten of met die broeder biechten en ik moet dus dat op uit mijn hart, dat kan best. Maar op een gegeven moment, laat ik het dan zo zeggen, dat één zuster zo'n geweldig gesprek met de arts heeft gehad en zei, Heer, ik bid in deze pitstond van mijn arts, u weet, dokter Bruins, en dat ik zo'n geweldig gesprek met hem heb gehad, oh Heer, dank dat ik dat hier mag zeggen, en wilt u maar, lieve zuster, bid dat op uw eigen, van mij bid u nu voor uw dokter. Mijn bezwaarde, daar pitstond niet mee. Dat is uw probleem. Gezamenlijk moeten we bidden voor die dingen waar we zelf allemaal als groep ja en amen op kunnen zeggen. Dus daarom is het ontzettend nodig dat we gaan luisteren naar de Heer. Dat we zeggen, Heer, zoals in Richmond, zij baden voor een opwekking in Richmond. En daarbij bleven dag in dag uit. Ik weet niet wat ze in hun privé gebedsleven hebben gedaan, maar bezwaar. Niet de algemene bidstonden te makkelijk. Met dingen die u al lang had uit kunnen strijden. Als u wat disciplineerder, wat meer gebeden had in uw eigen leven. Het is soms ook gewoon een vol zijn van je eigen ervaring. Laat me eerlijk zijn. Als ik ergens ziet ben, en dat ik dan weer in de bidstond ben staan. Heer, u weet dat ik zo'n geweldige samenkomst had. En ik bid u dat u nog... Nou, dat had ik zelf moeten bidden. Het was mijn samenkomst. Het is ook heel typisch dat Paulus... Op een gegeven moment, u weet wel van die zendingsbrieven, die zegt, en ik heb dat gezin, bid voor dat gezin, en bid voor dat gezin, dat gezien. Nou ben ik misschien een hele slechte bidder, maar ik vind het moeilijk om dan voor iemand die dan over dat schrijft, die dat leest, nou dan kan je misschien dan zeggen, Heer, ja, zegen dat gezin, maar om daar echt voor in gebed te gaan, nou, misschien ben ik dan een hele slechte bidder. Maar Paulus, die zegt nooit, als hij om voorbeden vraagt, dan zegt hij niet, bid voor de gemeente van Thessalonica. Ik heb er net 2 weken geweldig mogen arbeiden. Er zijn ook vervolgingen gekomen. We zijn uitgeweken naar Beria. Maar ik vind het fijn dat jullie daarover... Daar is ook een gezin. Gezin Cleopas. Die moeder is nog een beetje... nog half. De zoon is kanker, maar bid ervoor. Weet je wat Paulus zegt? Bid voor mij, broeders. Want de hele gemeente aan wie hij schrijft... kan een last voor Paulus zijn. Want ze kennen Paulus. En dat gebed voor Paulus, dat mag Paulus verwerken door al die mensen die dan naar hem toe komen om die te helpen. Maar hij vraagt de gemeente om te bidden voor iets wat zij herkennen. Hij zegt, bid voor mij, dat ik met vrijmoedigheid mijn woord mag spreken. Dus laten we in het gebed leven voor alles we gezamenlijk bidden, bidden voor dingen. Misschien is dat toch goed om het hier te zeggen. Ik heb jaren geleden iemand bij me gehad, in de tuin, die mij vertelde, het was een hervormde dominee, van een merkwaardig visioen, dat Beatrix één keer de prinses zou worden, of de koningin in ons land, die het revij zou voorgaan. En dat Beatrix en Klaus, het huis van Amsberg, een vluchtheuvel zou zijn voor Juda. Goed, je luistert daarna. En laatst was ik met een van de mensen met zeer geestelijke openheid in ons werk. En die zei tegen mij, Jan-Wil, het is zo gek. Ik moet veel meer bidden voor Beatrix dan Juliaan. Menselijk gesproken, als je een klein beetje van de koningin Juliana weet, hoe een lieve persoonlijkheid ze is, zou je zeggen, wat vreemd hier. Voor Beatrix. Dus toen hoorde ik dat voor de tweede keer. Ik denk, jongens, ik had dat misschien toch veel eerder werkelijk bewust in mijn gebedsleven. En dat bedoel ik met je moet weten waarvoor je bent. Want ik begin steeds meer geloof te krijgen dat God iets gaat doen. Voor prinses Beatrix. Je kan natuurlijk uren gaan bidden voor Christine. En Christine kan tot geloof komen. Maar je moet wel zo luisteren naar God. Want God heeft bepaalde mensen die hij verhoogt omdat hij het wil. En als je dus hoort het onderwerp dat God geeft. Dan zit je veel sterker. Want dan zeg je, God, we bidden voor iets wat u zelf door uw geest wil. Want wij weten niet wat wij bidden zullen laten doen. De meeste bidstonden weten het wel. En daarom zijn ze ook slechts de bidstonden. Wij weten niet wat we zullen bidden, we weten niet. Dat is de heerlijkste bid, zo daar voelt hij zich waarschijnlijk ook het veiligst. Maar mensen, op een gegeven moment, als je met de Heer leeft, dan ga je ook wel beseffen. Zullen we wel heel anders zien dan wij. Maar dan ga je ook luisteren. Dan ga je ook luisteren, Heer, voor wie moeten we dan bidden? Ik zei dit voor het eerst in ons werk. Er gaat de beste staan vergadering, openbaar. Ik zeg, ik geloof dat we voor Beatrix moesten bidden. En er komt een zuster naar mij toe, aan het eind van die samenkomst. Ze zei, mag ik u iets zeggen? Ik heb het niet direct willen zeggen nadat u het zei. En daarom herken je ook vaak de echte zachtmoedige geest van Christus. Laten we oppassen voor de mens die een privé telefoonlijntje heeft met God. Die nooit naar andere mensen wil luisteren. Die zegt, oh, de Heer heeft het mij laten zien, prijs de Heer, broeder. En die in een soort geestelijk pokerspel van zelfbelangrijkheid probeert te spelen met goedgelovige zielen. Een echt kind van de Heer wil het beste toetsing geven. Ik zeg ja, ik krijg dit eigenlijk op mijn hart. Daaraan kan je vaak de geest van Christus ook zien. Het komt soms misschien een beetje onzeker eruit en het is een gouden parel van God. Aan die zuster gegeven. Maar goed, die zuster kwam naar me toe en die zei, ik weet het eigenlijk al jaren, heeft de Heer het mij bepaald, en ik weet niet eens meer wat voor woorden ze noemen, dat Beatrix het eenmaal tot waarachtige wedergeboorte, of tot aanraking van de Heilige Geest te komen. Dat was de derde keer.
Ik heb besloten in mijn hart om ervoor te bidden. Vanmorgen kwam mijn dochter zo heerlijk de kamer binnen. En ik zei, weet je, papa vindt het zo fijn dat je zo met papa mee hebt, gebeden voor Van Acht. Maar nu Van Acht minister-president is, moeten we voor iemand anders gaan bidden. Weet je voor wie we moeten gaan bidden? We moeten gaan bidden voor prinses Beatrix. Weet je wie dat is? En we hadden een foto van al het hele koninklijk gezin. En ik gaf haar die foto. En ze pakte meteen prinses Beatrix daar. Ze zei dat. Ik zei ja. En ik zei, wie is een man? En ze keek, het was nogal donker, met haar lantaarn. En ze wees naar Klaus. Ik zei, daarvoor moeten we binnen. Weet je dat ik het fijn vind om het juiste gebedsonderwerp te weten en dan op te geven? Want het is een tweede die we kunnen aanstrepen straks, als het gebeurt. Ik geef dat kind door de genade van de Heer iets mee. Wat zou het ontzettend zijn als je ze maar overspoelt met alles waar wij volgen. Oh, buurman zo, die is met kanker opgenomen. Oh, Heer, en we doen dat vaak. Maar eigenlijk zonder leiding, zonder die specifieke leiding. En er zijn dan binnen honderden gebeden die nooit doorgebeden, nooit uitkomen. Daarom is het belangrijk, als je goed wil bidden, dat je niet te veel hooi op je vork neemt, dat je een onderwerp afmaakt, dat je er zo mee bezig bent dat je je afvraagt in het bidden, Heer, wilt u dat wij er iets aan doen? Moet iemand van ons er naartoe gaan? We waren in Wolfenbüttel in Duitsland, toen hebben we erg voor Helmut Schmidt gebeden. En toen zei een jonge man, een geheiligde jonge man van hier, hele fijne man. Die zei, de Heer legt op mijn hart dat ik hem een brief moet schrijven. Het is machtig. Helmut Schmidt, die heeft wel wat meer onderdanen dan Van Acht. Ik weet niet hoeveel er daar zijn, 60.000 in West-Duitsland. En dan komt een christen die zegt, ik moet hem een boodschap schrijven. Een boodschap over dat die Duitsland, vooral om wat er komt te gebeuren, want ik had daar heel duidelijk over gesproken, dat die Duitsland al moest oproepen. In een dag van bekering tot God te gaan. En Duitsland moest oproepen om alles nog proberen te doen voor Israël wat God hun in deze laatste vrije dagen die ze nog hebben kan doen. Dus in ieder geval heeft hij een brief geschreven. Maar lieve mensen, dan moeten we ook als christenen een klein beetje gevoelig zijn. Want dan kan je zeggen, prijs de Heer, want we zijn soms een beetje dom. Dan hebben we die brief geschreven en zeggen, nou Heer, dat jullie zegenen en dan gooien we hem in het brievenbus. Nou, dan komt die brief bij misschien de secretaris 4 of nummer 6 aan. En waarschijnlijk leest hij die brief zelf nog. Dus toen hebben we een bidstond gehad. Waar we voor Helmut Schmidt hebben gebeden. Maar waar daarna we eigenlijk biddend onszelf hebben afgevraagd. Hoe krijgen we die brief in de handen van Helmut Schmidt? Het waren er drie suggesties. Van de een zegt, moeten we het niet zo doen? En er was geen unanimiteit. En daarom is het geweldig om in een groep zulke dingen te doen. Want dat is een veiligheidsklem. En toen zei op een gegeven moment iemand, ik geloof dat ik iemand weet, hij heeft een privéhuis in Hamburg, die kent de guard, dus de bewaker die voor zijn huis staat als hij er is. En ik geloof dat we die waker het moeten geven. Die geeft het allemaal door persoonlijk als Helmut Schmidt daar een vrij weekend heeft. En toen is het opeens allemaal, dat is het. En die persoon was een zuster, ik heb haar later nog ontmoet in Hamburg. En die heeft deze brief ook zo besteld. Begrijp je wat ik bedoel? Je moet dan zoiets helemaal afmaken. Hoe Heer? En daarvoor heb je een Heer die precies aanwijzingen geeft. Misschien dat ik hier, omdat ik ook toch wel veel van Israël heb verteld, nog iets over wat je van Israël kan doen. Misschien is dat toch wel iets wat mensen hier in ieder geval een zicht geeft. Ik weet van een groep, een gelovige groep, in Amerika, die erg met Israël begaan was en die de Heer op een gegeven moment leidde om naar Moskou te gaan. En daar in Moskou kreeg de leidster van die groep een hele duidelijke profetie voor Brezhnev, die er geloof ik op neerkwam, dat zo zegt de Heer, laat mijn volk gaan. Laat mijn volk gaan. He, zoals dus Mozes tot de farao zei. Je zou zeggen, nou zeg, een groepje christenen die daadwerkelijk denkt dat ze een profetie kunnen afleveren aan Brezhnev. We weten het wonderlijk was, ze werden door een Russische gids daar rondgeleid en hun hotel was ergens. En toen zei ze, waar heeft eigenlijk Brezhnev zijn office? En die gids, die zei, oh, in dat grote gebouw. En dan ze hebben ze geteld hoeveel blokken weg dat was van hun hotel. Toen hebben ze gebeden, in het gebed ontvingen ze dat twee van de groep die brief moest brengen. En de Heer liet hun zien, je moet bij de eerste bewaker bij het gebouw blijven, want die zal je helpen. En zo is het ook gebeurd. Ze zijn naar dat gebouw gegaan met die profetie, met die brief. En ze, wat ze precies hebben gezegd, dat weet ik niet, maar er ging zoiets als dit van, het enige wat we u vragen is dat we deze brief, die heel belangrijk is, in de handen van Brezhnev kunnen leggen, persoonlijk. Wilt u ons alsjeblieft helpen? En alsof het de normaalste zaak is, heeft hij deur naar deur geopend. Ze zijn van gang tot gang gekomen in het office van, en ze hebben persoonlijk deze brief in de handen van Brezhnev kunnen leggen. Deze vrouw, die kwam in Israël. En gelukkig had ze wat vrijmoedigheid, want die belde de Prime Minister's Office op. De office van toen nog Golda Meir, geloof ik. En ze vroeg of ze een gesprek mocht hebben. En de man die haar, een van de hoge secretarissen die aan dat telefoon dacht, ach, maar ja, wat het is, ik zal het 10 minuten geven. Dus zij kreeg 10 minuten om daar wat ze dan ook op haar hart had te zeggen. Die 10 minuten zijn tot 6 uur uitgelopen. Niet alleen is die man tot verbazing gekomen wat christen in het geloof tot in het hol van de leeuw voor Israël hadden kunnen doen. Maar hij heeft kennelijk zo is hij aangesproken door deze gewone gelovige vrouw. Die geprofeteerd heeft over leiders in deze. Die ging gewoon naartoe. In het geloof. Want als je zoon of dochter van God bent. Dan zal God je soms vare dingen doen in zijn kracht. Waar je nooit had gedacht. Want we zijn toch zoon en dochter. Maar het wonderlijke was. Zij. Ze vasten en bad veel, maar ze op een gegeven moment in een van de contacten met die man die er wel eens opbelde en zo. Zei, heb je nog wat? Of in ieder geval die een beetje viste of God heeft wat duidelijk gemaakt. Maar op een gegeven moment profiteerden ze over die man. De Heer zal jou in positie verhogen. Dat is natuurlijk een gevaarlijke profetie, want dat is niet gebeurd en ben je af. Maar ik denk dan aan de verschillende samenkomsten waar ik heb duidelijk gemaakt dat hij geloofde dat de God vannacht minister-president wilde laten worden. En misschien ook wel christen hebben gedacht, nou, hoe kan je dat nou weten? Nou, dat kan je alleen maar weten als je werkelijk zeker weet dat je van God het hebt gehoord. Of in ieder geval dat God het bevestigd heeft. Want anders ga je inderdaad af als een gieten. Dat is niet gebeurd. Maar in ieder geval, zij heeft tegen die man gezegd, u wordt verhoogd. Deze man werd de rechterhand van Rabbi. De rechterhand van Rabbi. U kunt zich voorstellen hoe deze hoge Israëliër nu tegenover deze christenvrouw staat. Wat vertraagd zat weer gelijk. Dan zeg ik niet dat we allemaal profeten moeten worden. Maar ik probeer wel wat duidelijk te maken dat God ons een enorm gezag in Christus geeft. Moeder van een gezin. Jonge man. Weet, in Christus heb je de duivel overwonnen. En de Heer kijkt nou. En sommigen moeten zich voegen in het eenvoudige. En misschien is dan gebed het eenvoudige, maar ook zelfs in het gebed kunnen helden daden door de kracht van de Heer voltrokken worden. En als dit niet alleen maar een boodschap blijft, maar als u zegt, Heer, hier moet ik mee gaan werken. Hier moet ik mee doen. Ja, Naar mijn woonplaats, naar Utrecht, naar Rotterdam, naar Papendrecht toe. En ik moet zeggen, Heer, met wie mag ik samen kneden? Samen smeden, dat ik voor uw aangezicht zo'n gebedscontact mag zien geworden. Waarvanuit ook de Heer opdrachten kan geven aan diegene die bidt. Dan hoop ik dat het niet bij deze prediking alleen blijft. En dat gaat over de bortus. Nou weet ik niet of het wijs is om hier alle details meteen prijs te geven. En ik hoop dat u ook over wat ik zeg toch
bescheidenheid zal hebben dat hij niet aan de grote klok nog gaan hangen. Maar wij hopen begin volgend jaar, dus dat is in januari, een actie, een landelijke actie, te doen op het punt van de abortus, omdat de Heer ons daartoe in de gebeden de opdracht heeft gegeven, die later ook met tekst in de Bijbel heeft bevestigd. Die actie zal ontzettend veel lijken op een soort Mordechai-actie, omdat die dus in het openbaar zal gevoerd worden, voor een deel, zoals wij het nu zien. En daardoor, zoals ik ook al heb gezegd, geloof ik, in dit weekend, zal de pers, radio, tv en krant daar wel melding van gaan maken. Ik kan u nog niet zeggen in welke plaats dat zal gebeuren, maar ik zal u een plaats noemen waar dat in ieder geval niet zal gebeuren, maar dan kan u een klein beetje voorstelling maken. Als je bijvoorbeeld nou Mordechai nou neemt, die daar hard huilend gaan zitten, maar hard huilend op de straat voor het huis van de koning gaan zitten, kunt u zich voorstellen wat er zou gebeuren als christenen door de Heer gedreven, niet uit een soort vleeselijk activisme, want daar is een groot verschil tussen, maar door de geest gedreven, honderden in Soestdijk of in het Binnenhof zouden gaan zeggen, wij zitten hier, we blijven hier zitten totdat de abortusklinieken dicht gaan. God heeft ons dit gezegd te doen. Nou, een soort gelijke actie zal het worden. Als u zegt, ik wil eigenlijk toch op de hoogte blijven van deze dingen, want we zijn vaak zo, we zijn aan de ene kant zeggen we dat we alle sleutels in handen hebben, omdat we Christus kennen, aan de andere kant doen we alsof we maar arme christenen zijn. We zijn niet arme christenen, we zijn zoon en dochter van God, die als we maar onze instructies duidelijk ontvangen, en gewillig zijn alles te doen, of het is naar de Noordpool te gaan, of dat je een dag moet vasten van die in je kamer moet blijven, maar uiteindelijk, er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Dus we moeten niet zeggen, nou, we kunnen niks doen. Als rode vrouwen zonder God door één nacht de bloemenhoven te bezetten, het hele arm van de justitie kunnen twisten, dan moeten wij met alles geloven in God zeggen, dat is een peulenschilletje. Maar dan moet je wel gewillig zijn om dezelfde dingen te doen die Mordechai moest doen. Om gehoord te worden. Dan zeg ik dus, nog niet precies in wat voor opzicht deze actie zich zal ontwikkelen. Wij zijn met de details nog bezig, biddend, verwachten dat de Heer ons daarin precies duidelijkheid geeft. Maar als u zegt, ja, ik wil daar toch van weten, hè, misschien is het toch goed dat nog eens een keer hier aan het eind van deze samenkomst zeg. Want het is nu prachtig om een boodschap over Jozef, Mordechai en Esther aan te horen. Maar als je dan nog niet geen plaats kan geven in je leven. Misschien dat de Heer zegt, ik wil dat jij daar een dag en een nacht gaat waken als dat eenmaal gebeurt. Dus zorg dat je in ieder geval in contact bent. Dat als het gebeurt, dat je zegt, Heer, moet ik daar 12 uur bij zijn? Of als we een ketting ervan zouden gaan maken. Ik weet nog niet precies hoe we het gaan doen. Maar dan is het misschien ook een extra reden voor u om wat u gehoord hebt dit weekend voor de Heer nog eens in uw eigen gebed te houden en uw naam en adres op te geven. Want als u uw naam en adres niet hoort, dan hoort u van mij in ieder geval niks meer, wel waarschijnlijk van de DNA. Maar daar kan ik u niet meer bereiken. Dus misschien dat de hele VNA mee zal doen, dat zal machtig zijn. Ik heb waarschijnlijk in deze dagen gesprek met Ben Hoekendijk. En als daar ook nog een hele hoop jongeren worden gemonsterd, dan kunnen we voorstellen dat we daar toch wel met verschillende, en ik vind het machtig om te zien wat er gaat, of in ieder geval, het zal toch een mogelijkheid van doorbraak zijn, waar ze zullen beseffen dat er kinderen van de Heer zijn, die als de Heer ons zo leidt, zo opspreken, zoals de profeten eens in de poorten van de stad hebben gezegd. Zo, zeg. Goed, dan weet u een klein beetje dat Mordechai niet zo ver in Perzië zit als we soms in de Bijbel denken. Ik ben klaar, ik weet niet of er hier iemand een einde wil maken.